SBS onderzoekt op het moment of de radioprogramma's het huidige Australië weergeven. Om hier meer over te weten te komen en uw mening te geven, ga voor 11 december aanstaande naar sbs.com.au/consultation.
Vandaag deel 1 van een gesprek met kunsthistoricus René Dessing over zijn nieuwe boek over Haagse en Leidse buitenplaatsen. Het boek is een vervolg op zijn boek Amsterdamse buitenplaatsen, een vergeten stadsgeschiedenis. Dit gaat dus over buitenplaatsen in Zuid-Holland en het buitenleven van de adel en de burgerij. Met andere woorden, zomer buiten de stad.
Het is natuurlijk een verhaal wat heel veel kanten en facetten heeft. Ja goed, die provincies die zijn natuurlijk ergens in de 19e eeuw in Nederland zo samengesteld. Maar het land is natuurlijk veel ouder. En zeg maar vanaf de 13e, 14e eeuw komen er kastelen in ons land voor. En vanaf de 17e eeuw leggen heel veel van die Amsterdamse kooplieden allemaal prachtige buitenplaatsen aan. Maar dat gebeurt niet alleen rond Amsterdam. Ook rond Den Haag, Leiden, Haarlem, Utrecht. Zijn vormen van buitenleven. En ik heb nu een boek geschreven dat heet Haagse en Leidse buitenplaatsen, met als subtitel over landelijke genoegens van adel en burgerij. Want het leuke van dit boek in aansluiting op mijn boek over de Amsterdamse buitenplaatsen is dat in dit boek 40 buitenplaatsen in de periferie van Den Haag en Leiden worden beschreven. Maar wat ik nu met dit boek in de hand kan doen, is ook het verschil maken tussen die Amsterdamse en die Haagse buitenplaatsen.
Is er veel verschil?
Er is heel veel verschil.
Nou
doe ik de Amsterdamse iets te kort, maar als ik uiteindelijk zeg dat de Amsterdamse nu bijna altijd wel een variant op hetzelfde verhaal is van die koopman met veel geld, ja, die naar buiten gaat, land koopt, daar prachtige plekken van maakt, die het weer verkoopt en zo gaat het maar door. In Den Haag is dat onderwerp veel diverser, want daar heb je ten eerste natuurlijk het stadhouderlijk hof, ja, met paleizen als Paleis Huis ten Bosch, Paleis Honserversdijk, Paleis Noordeinde, Paleis of Huis ten Nieuwburg. Allemaal prachtige stadhouderlijke hoven waar Frederik Hendrik en later koningsstadhouder Willem III heel veel energie aan gegeven hebben. Maar je hebt daar ook bijzonder interessante huizen van hoge ambtenaren, zoals Jacob Cats, wat wij nu dan noemen het Catshuis, waar, ja, de minister-president zijn pied-à-terre heeft. Maar wat vroeger in de tijd van Cats Zorgvliet heette. Ook een meneer als de jongen van Ellemeet, die in Wassenaar, op Klingendaal, een heel mooi verhaal erop nahield. Die man is rijk geworden aan het innen van de belasting in de 17e eeuw.
Dat klinkt heel dubieus.
Vroeger ging het anders, want als je als belastinginner aan de gang was, dan mocht je een bepaald percentage voor jezelf houden. Maar die man liep ook risico's, want als hij het belasting niet inde, dan moest hij het toch afdragen. Dus dat was een heel andere manier van denken en handelen. Ja. Maar er waren ook prachtige buitenplaatsen van adel om Den Haag. Van kooplieden, van gezanten, ambassadeurs. En later ook van in de 19e en vooral 20e eeuw van allerlei rijk geworden planters en andere gerepatrieerden uit de voormalig Nederlands-Indië. Dus dat hele conglomeraat van bewoners is in het Haagse eigenlijk een totaal andere samenstelling, sociaal gezien, ja, dan het Amsterdamse verhaal. En daar zit een groot verschil in manieren van denken, aanpak. Zo'n stadhouder had natuurlijk gewoon representatie nodig. Dus die buitenplaatsen waren grand. Dat was echt,
ja, krijg je een andere architectuur dan, of wat?
Nou, daar werd wel op gelet. Het Paleis, ja, Huis ten Bosch is echt volgens de Italiaanse principes van Palladio. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de Villa Rotonda in Vicenza. Dat is echt een heel belangrijk gebouw.
Ja, ja.
Nou, Jacob van Kampen en Pieter Post, die daarbij betrokken zijn geweest, hebben ook uitdrukkelijk naar die panden gekeken voor de vormgeving van dat huis, wat eigenlijk een soort eerbetoon werd na de dood van prins Frederik Hendrik door zijn weduwe Amalia van Solms. Maar het is een totaal ander verhaal dit zijn dingen wat je in het Amsterdamse nauwelijks tegenkomt.
Ja, ja.
Misschien het huis van admiraal Tromp op Trompenburg in Schavenland. Maar dat zijn uitzonderingen. En in Den Haag heb je toch veel meer van die plekken waar ook wel landselementen, landsbelangen in doorklinken. Of zoals bijvoorbeeld Hofwijk van onze grote Constantijn Huygens. Die met een ongelofelijke studie bijna een academische buitenplaats ontwerpt. Die helemaal kijkt naar de Italiaanse vormgevings- en ontwerpprincipes. En ja, dat zijn dingen die je in het Amsterdamse eigenlijk nauwelijks tegenkomt.
En hoe zit het met de tuinen daar?
Ook daarin zitten wel verschillen. Al waren er ook in het Amsterdamse verhaal buitengewoon grote tuinen. Maar die van Honselersdijk, dat is een dorpje onder de rook van Den Haag in het Westland. En ongetwijfeld zullen er mensen in Westlandse achtergrond hebben.
Ja, ja, absoluut.
Nou, het Westland stond vroeger ooit vol met buitenplaatsen. Daar is er niet één meer van over. Slechts één deel van dat Honselersdijk staat er nog. Een soort voormalig koetshuis, annex kapelachtig element. Maar dat paleis wat daar vroeger stond, dat had destijds de bijnaam het Petit Versailles van Nederland. Daar ging iedereen die uit het buitenland naar Den Haag kwam voor bezoek. Nou, stevast ging men op bezoek naar die schitterende tuinen van Honselersdijk.
Wat is daarmee gebeurd?
die, net als alle andere buitenplaatsen in het Westland, zijn die jammerlijk ten onder gegaan. Deze eigenlijk door verval, want zoals je misschien weet, na de dood van koning stadhouder Willem III ontstond er een gedoe over de erfenis, want hij was kinderloos. Hij had familie in Pruisen. De Pruisische koning was een oranje erfgenaam door zijn moeder. Het Engelse hof betwiste elementen, de Staten-Generaal, de Nederlandse familie van de Oranjes. Iedereen was uit op die enorme buit.
Ja.
En Honselersdijk kwam in handen van het Pruisische koningshuis. Nou ja, en die had daar natuurlijk een totaal ander belang bij. Dat is nogal een tijdje doorgegaan in de 18e eeuw, maar het sukkelde weg. Mm. En zeg maar, onder Napoleon was het eigenlijk al zo in verval dat het nog even korte tijd een kadettenschool is geweest en een opvangcentrum voor gewonde soldaten. En net nadat Napoleon het land was uitgezet, is dat hele paleis Honselersdijk gesloopt. Zeker. Het bouwmateriaal is gebruikt en de tuinen zijn opgegaan aan die tuinderijen waar het hele Westland nu vol mee staat.
Hoe dat allemaal in verval kan raken en geen enkel spoor meer van te vinden is. Zijn er veel van die plaatsen verdwenen die jij beschrijft in je boek?
Nou, ik denk dat er meer verdwenen zijn dan er nu nog zijn. Mm-hmm. Ik heb in mijn boek 40 buitenplaatsen beschreven. Er zijn er in Zuid-Holland nog wel een paar meer. Maar ik denk dat dat een fractie is van de vele honderden die er ooit gestaan moeten hebben. Want ze kwamen voor in Voorburg, in Rijswijk, in Wassenaar, in Warmond, in Oegstgeest. En noem het maar op, achter die duinen stond het vol met dit soort prachtige huizen. En dan heb ik nog een ander verschil met de Amsterdamse, is dat in het Zuid-Hollandse veel objecten van oorsprong adellijke kastelen waren. En dus ook vaak veel ouder zijn dan die meestal 17e eeuwse buitenplaatsen in Noord-Holland.
Welke springen eruit voor jou?
Nou, ik heb jou wel eens verteld dat ik destijds de initiatiefnemer en de voorzitter ben geweest van het Nationale Jaar voor de Historische Buitenplaats in 2012.
Mm-hmm. Ja.
En daar heb je me toen ook nog wel eens een keer wat dingen over gevraagd.
Ja.
Ik moest toen in dat jaar een artikel schrijven over mijn top 10 favoriete buitenplaatsen. Mm-hmm. En toen dacht ik aanvankelijk, toen wist ik nog niet zoveel, ach, dan doe ik een beetje vormpje zus en vormpje zo. Maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat ze eigenlijk allemaal nogal op elkaar lijken. Het is heel vaak de grondvorm van een vierkant en daar zijn niet zo heel veel afwijkende vormen in. En nu, jaren later, kan ik eigenlijk veel makkelijker tot een top 10 komen. En eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat van mijn top 10 er toch wel een stuk of 4, 5 in Zuid-Holland liggen.
Toch.
Die door hun geschiedenis of vormgeving er zo uitspringen en zo belangrijk zijn, dat Zuid-Holland daar toch wel een zekere kroon mee spant.